Welkom bij de podcast 50 Koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien.
Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Peter Hinsen is founder of Nextwork. Een bedrijf dat andere bedrijven aanzet om na te denken, om actie te ondernemen, om als organisatie future-proof te worden.
Hij is de vertaler van innovatie voor het grote publiek en doet dit onder andere door het schrijven van ondertussen 5 boeken, door het geven van keynotes, door het te doceren aan de London Business School en MIT Sloan en door columns te schrijven voor de Tijd.
Daarnaast zit hij in verschillende raden van bestuur en is hij een absolute Apple-fan. Vandaag worden we ontvangen in zijn Apple Chapel, waar hij een verzameling aan oude Apple-computers tentoonstelt. Hallo Peter.
Hallo, goedemorgen.
Hoe is het met jou?
Goed, heel goed, prima. Blij om hier te zijn.
Okay. Bedankt om ons te ontvangen hier in deze prachtige locatie. Echt heel speciaal om al eens te kunnen kijken naar al die verschillende Apple-computers.
Ja, het is een unieke plek. Ik heb 2 jaar geleden de kans gehad om een oude kerk te kopen. Eigenlijk een kapel, dus een kleine kerk. En het is eigenlijk, ik was al een tijdje op zoek naar een plek om mijn Apple-verzameling ergens onder te brengen, omdat dat kon eigenlijk niet meer thuis blijven staan. Dat was een tijdje al aan het reizen. Dat heeft een tijdje in Gent gestaan, dan in Hasselt, dan in Kortrijk. En het probleem is dat telkens als die verzameling verschoof, dan kwamen er weer dingen bij. En op een gegeven moment kon dat gewoon niet meer binnen. En toen heb ik eigenlijk puur per ongeluk dicht bij waar we wonen een oude kerk kunnen kopen, een jaartje gerenoveerd. En dat is uiteindelijk de Apple Chapel geworden.
Heel mooi.
Heb je ooit ruzie gehad met je vrouw over de collectie of de verzameling? Dat het allemaal te veel plaatsen neemt?
Nee, het enige probleem is dat die dingen moeten natuurlijk ook wel ergens van komen. Dus er komen sowieso al veel pakjes bij ons binnen door de e-commerce stroom. Maar als er dan nog eens zware computers binnenkomen en die moeten dan binnengesleurd worden, dat was misschien een discussiepuntje.
Oké. Je zit hier voor mij met een glaasje thee.
Ja.
Denk ik. Wij vragen uiteraard heel graag of onze gasten graag koffie drinken. Drink jij koffie? Graag koffie of helemaal niet?
Heel weinig. Ik ben een theedrinker. Als ik koffie drink, dan is dat heel sporadisch. Maar ik geef eerlijk gezegd de voorkeur aan thee.
Oké. Geen cafeïne, alleen een klein beetje in thee, maar weinig cafeïne nodig dan om je dag te beginnen.
Maar ik drink heel veel thee. Hè? Dus misschien dat komt het
Ik denk wel dat het gezonder is als koffie.
Goh, het is gewoon van kinds af aan. Mijn vader is Nederlander, mijn moeder is Vlaamse. En ik denk, dat kwam vanuit die Nederlandse familie mee, dat thee drinken. Dat zit daar gewoon al heel sterk in. En ja, sinds een paar jaar, ik ben helemaal verslaafd aan witte thee. En ja, daar kan ik niet meer zonder.
Oké, ik was nu eigenlijk ook aan het luisteren naar je accent. En ik dacht, er zit daar precies nog een ander accent ergens in. Maar het is dus het Hollands.
Goh, mijn vader is toen hij 7 was van Nederland naar België gegaan. Dus bij mijn vader merk je bijna nog een klein beetje dat Nederlands accent. Maar het zal er waarschijnlijk op een bepaalde manier wel ingekropen zijn.
Ja, ik hoor het nog een beetje, denk ik.
Ja, een klein beetje inderdaad.
Oké, Peter, we gaan er meteen invliegen. Ja. Wie ben jij op en naast de werkvloer?
Wie ben ik op en naast de werkvloer? Het rare is dat werkvloer voor mij altijd een heel relatief begrip geweest is. Omdat ik heb eigenlijk maar een hele korte periode in mijn leven een normale job gehad. Ongeveer 18 maanden. Dat is eigenlijk de enige normale job die ik gehad heb. En toen ging ik inderdaad gaan werken bij Alcatel in Antwerpen. Dat was voor mij een hele fijne periode, omdat je hebt zo lang gestudeerd en uiteindelijk mag je dan gaan werken. En ik vond het fantastisch om dan uiteindelijk allerlei collega's daar te ontmoeten. Maar daarna ben ik altijd zelfstandige geweest. En meestal altijd in start-ups, in kleinere bedrijven. En zo'n start-up, dat is eigenlijk altijd een beetje familie. En ik denk dat dat volgens mij onmogelijk is om daar iemand anders te zijn op de werkvloer dan naast de werkvloer. Ik denk, in een start-up ben je zo nauw betrokken bij iedereen en je leeft zo mee, dat is zo'n up en down, dat eigenlijk gewoon een heel emotionele belevenis is, net zoals dat bij een familie is. Dus ik ga ongelooflijk blij zijn op de werkvloer in een start-up en ik ga boos zijn, ik ga huilen, ik ga roepen en ik ga super content zijn. Maar ik denk dat daar op dat vlak eigenlijk heel weinig verschil is. Het enige is dat ik woon hier in de Vlaamse Ardennen, hè, op een 10 minuutjes hier vandaan van de Apple Chapel. En daar wonen we op een boerderij. En op die boerderij is het natuurlijk wel een heel ander leven. Hè? En ja, mensen vinden het soms raar. Ik kan hier in de Apple Chapel een sessie zitten doen, een webinar, en zitten streamen en ergens iets in de US of in Azië doen. En dan ga ik naar huis en dan trek ik mijn overal aan en dan kruip ik op de tractor. En dan zit ik te mesten of dan ben ik iets aan het planten. Maar dat is eigenlijk wel een totaal ander iets natuurlijk. Hè. Maar inherent, denk ik, ben ik nog altijd helemaal dezelfde persoon.
Ik denk dat het wel een goede balans is.
Ik ben daar heel blij om. Omdat toen ik jong was, had ik daar nooit bij stilgestaan. Omdat ik ben in Gent gaan studeren en ik vond dat een heerlijke plek. En voor mij zou dat altijd mijn plek geweest zijn. We zijn dan door omstandigheden uiteindelijk naar hier verhuisd, in een zeer landelijke omgeving. En ik heb daar dat buitenleven wel leren kennen en leren appreciëren. Ik heb daar ook ongelooflijk veel plezier in om gewoon met mijn handen dingen te doen. Hè.
Ja, dat was wat ik was aan het denken. Dat gaat toch heel mooi samen met enerzijds dat technologische, wat heel veel van je brein vraagt dan. Constant met die computers en heel dat verhaal. In combinatie met dan juist te deconnecteren, de natuur in te gaan en met handen dan bezig te zijn.
Ja, absoluut. En het is natuurlijk afhankelijk van wat dat je dan doet. Hè, maar ik ben bijvoorbeeld heel graag met iets bezig met hout. Hè. Dus ik doe heel graag houtbewerking. Dus als er een klusje te doen is waar er hout bij te pas komt, dan ben ik daar super gelukkig mee. Maar dat heeft ook iets scherps in de zin van dat moet precies zijn en afgemeten. Mm-hmm. En er zit daar toch een beetje de ingenieur in mij, denk ik, die daar plezier van heeft om dan met de juiste tools de juiste manier te hebben om met dat hout om te gaan. Dus, maar inderdaad, ik werk heel graag met mijn handen. En ik vind die balans tussen met mijn hoofdwerken en mijn handwerken, ik ben heel blij dat ik die uiteindelijk kunnen vinden heb.
Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Nu, jij begeleidt bedrijven om zich klaar te maken voor de toekomst, om zich future-proof te maken. Van waar eigenlijk die passie? Van waar is die ontstaan?
Ik heb heel lang start-ups gedaan. Hè. Dus dat is, dat is de eerste periode van mijn professionele carrière geweest. Ik heb dat heel graag gedaan. Het enige nadeel is dat wij waren vaak met nieuwe dingen bezig, nieuwe technologie. En je probeert dat ergens aan de man te krijgen, je probeert dat te verkopen. En ik heb toen 15 jaar van mijn leven gespendeerd aan bedrijven te overtuigen om met nieuwe dingen aan de slag te gaan. En dat was een very difficult battle. Want wij waren overtuigd van, wow, dat is gewoon fantastisch, dat is super, that's going to change the world. Dan kom je bij een bedrijf, je probeert dat te pitchen. En die kijken dan van, ja, wat moeten we daarmee doen? En daar zijn we niet klaar voor. En ik vond dat toen eigenlijk een heel raar iets van, hoe komt het dat bedrijven het zo moeilijk hebben om iets nieuws te accepteren? En toen ik dan met die start-ups, toen ik die fase afgerond heb, dan ben ik me daar helemaal op gaan focussen van, hoe komt het eigenlijk dat traditionele bedrijven het soms zo moeilijk hebben om eigenlijk iets nieuws te durven doen? Ze zijn vaak zodanig in die platgetreden paden bezig dat ze eigenlijk gewoon het liefst blijven doen wat ze kennen, maar ze hebben zoveel schrik van het onbekende. En dan ben ik sinds 2010, dus nu een goede 10 jaar geleden, eigenlijk me daar volledig op gaan focussen. En ja, ik denk sinds dat ik een heel klein jongetje was, ik ben altijd gefascineerd door verandering en door innovatie, zeker door technologie en techniek. En ik denk dat die combinatie maakt dat ik eigenlijk ongelooflijk veel plezier heb aan bedrijven te begeleiden en te zien wat ze kunnen doen. Mm-hmm. En zeker hoe ze die verandering kunnen versnellen. Want daar denk ik zijn heel veel bedrijven absoluut nog niet klaar voor.
Want je haalt het aan van, ik heb gezien dat heel veel bedrijven dat zo moeilijk vinden om mee in die verandering te gaan. Wat maakt, denk je, dat zo'n moeilijk proces is? Is dat iets Belgisch? Is dat iets worldwide?
Goh, er zijn zeker wel culturele verschillen van hoe open bedrijven of organisaties zijn voor verandering of voor iets nieuws. Hè. 2020 was natuurlijk een heel raar jaar, maar wij gingen heel vaak bijvoorbeeld met bedrijfsleiders naar Silicon Valley of naar Tel Aviv of naar China, naar Shenzhen of naar Hongkong. En dat was fantastisch om te zien hoe die mensen daarop reageerden. En daar zie je soms die culturele verschillen. Hè. En ik herinner mij een paar jaar geleden waren we met een groep Duitse bedrijfsleiders, ik denk uit de financiële wereld, verzekeringen of banken, En we gingen naar Silicon Valley en we tonen die mensen echt fantastische nieuwe dingen. Wat er allemaal op ons afkomt op vlak van betalingsverkeer en mobile payments. En super, super leuke startups die we bezocht hadden. En op het einde van de eerste dag kreeg ik een aantal berichtjes van die startups terug. En die zeiden van, there were a lot of European questions. En voor hun European questions, dat zijn Europeanen die komen kijken naar iets nieuws en zeggen, yes, but. En er is een soort inherente risicoaversheid bij heel veel Europeanen of Europese bedrijven. Daar zit iets cultureels. Maar het grote probleem is van, als een bedrijf een bepaalde grootte heeft, ja, dan hoe groter een bedrijf wordt, hoe banger ze zijn, of hoe meer bang ze zijn om eigenlijk te verliezen wat ze al hebben. Als je een start-up hebt, you have nothing to lose. Hè? Mm-hmm. Bedoel, als je helemaal in het begin met iets start, well, you gamble the company a couple of times a day. Maar als je een groot bedrijf bent, dan heb je een legacy en je hebt verantwoordelijkheid en je hebt structuur, je hebt mensen. En hoe groter het wordt, hoe moeilijker het is om allemaal dat een beetje op een risico te gooien en met iets nieuws bezig te zijn. Dus ik denk, size en cultuur zijn toch wel twee heel belangrijke elementen.
En denk je dan dat een bedrijf gewoon continu risico's zou moeten nemen doorheen zijn bestaan?
Ik ben daar meer en meer van overtuigd. Omdat ik denk, we zitten in een situatie waar de omstandigheden, de context eigenlijk sneller en sneller lijkt te evolueren. Ik kom uit een periode, ik ben geboren vlak voor de jaren 70. Maar als je kijkt naar de 20e eeuw en hoe daar bedrijfsleiders klaargestoomd werden, dan was dat vijfjarenplannen. Er is niemand die nu nog een vijfjarenplan durft voorleggen, omdat de wereld verandert zo snel. Mm-hmm. We zijn in een situatie gekomen waar een jaarlijks budget eigenlijk ter sprake komt van, mm-hmm, is dat nog wel relevant? Omdat, kijk naar vorig jaar, hè, het budget 2020, dat was een total joke. Hè? Ja. Tegen maart konden we dat gewoon in de vuilbak gooien. Maar meer en meer denk ik van, dat gaat volgens mij de context zijn. Dus het is moeilijker en moeilijker om lange termijn vooruit te kijken. De wereld evolueert sneller en sneller. En daardoor moeten bedrijven gewoon veel sneller kunnen inspelen op veranderingen, veel wendbaarder zijn. En per definitie wil dat zeggen dat ze eigenlijk op een heel andere manier moeten gaan nadenken. Dus ik ben er persoonlijk van overtuigd dat die capaciteit van bedrijven om te durven veranderen misschien wel de belangrijkste factor zal zijn of zij kunnen overleven in deze, ik noem dat never normal tijd.
Ja, je haalt al twee heel mooie dingen aan waar ik al direct een beetje op wil inzoomen. Je zegt ja, enerzijds het jaar, afgelopen jaar, een speciaal jaar, dat kunnen we allemaal wel beamen, denk ik. Anderzijds zeg je ook ja, die winbaarheid die bedrijven nodig hebben, die innovatie. Hoe kleiner je bent, hoe makkelijker dat vaak is. En hoe groter je bent, hoe meer risico's dat eraan verbonden zijn. Nu, de bedrijven die uit vorig jaar de grote winnaars zijn, dat zijn de grote bedrijven, een Amazon, een Facebook, een Apple, al dat type bedrijven, een Zoom. Ja, dat zijn eigenlijk al heel grote bedrijven die dan toch winbaar zijn geweest.
Ja, ik denk, het is denk ik iets genuanceerder, omdat als je naar 2020 kijkt, dan heb je inderdaad, Amazon is een mooi voorbeeld, die hebben massaal geprofiteerd van de pandemie.
Dat is nummer één zeker, hè?
Amazon is number one. En ik denk, als je kijkt naar de beurswaarde die zij gekregen hebben extra door die pandemie, ja, dat is hallucinant. Hè? We spreken over honderden miljarden dollars aan meerwaarde die zij gecreëerd, mm-hmm, hebben door COVID. Maar er zijn ook volgens mij een heleboel spelers die kleiner zijn, die daar ook van geprofiteerd hebben. Het rare is van, ja, ik heb een raar jaar achter de rug, omdat de bedrijven die mij contacteerden, ironisch genoeg, waren de bedrijven die niet in de miserie zaten. Want if you're fighting for survival, dan ga je niet hints, mm-hmm, er eventjes bijhalen. Maar de bedrijven die het eigenlijk goed deden, dat waren degenen die net dachten van, wauw, we gaan er een lap op geven, we gaan een keer echt gaan nadenken hoe we gaan naar de toekomst kijken. En dat waren heel rare bedrijven. Ik heb bijvoorbeeld Duracell, die hebben nog nooit zoveel batterijen verkocht. Kellogg's, die hebben nog nooit zoveel cornflakes verkocht. En dan kan je zeggen, ja, Duracell, ja, maar Kellogg's, dat is geen high-tech bedrijf. Hè. Dat is geen, mm-hmm, platformbedrijf of dat is geen internetgigant. Dat is natuurlijk ook een groot bedrijf. Maar er zijn evengoed een heleboel kleinere spelers die ook klaar waren en die daar ook massaal van geprofiteerd hebben. Ik vergelijk het altijd, hè, de openingszin van A Tale of Two Cities, the best of times, the worst of times. Het was een jaar van winnaars en verliezers. En natuurlijk zijn de verliezers soms heel sterk in beeld geweest. Kijk naar de horeca of kijk mm-hmm. naar bijvoorbeeld de fashion retailers. Maar de winnaars, er zijn mensen die 2020 misschien wel 10 keer willen beleven. Hè, want dat was voor hun echt een boerenjaar. Ja. Klein en groot, ik denk dat daar volgens mij echt niet alleen de groten van geprofiteerd hebben, maar het waren volgens mij wel de bedrijven die klaar waren. Het waren de bedrijven die ook ja, misschien de investering gedaan hadden in het verleden, om bijvoorbeeld naar e-commerce te gaan, maar die zich op een bepaalde manier gewapend hadden. En daar zie je toch volgens mij de bedrijven die er echt van profiteerden, waren degenen die er al op voorhand over nagedacht hadden.
Oké, en dan misschien even terugkeren naar jouzelf, want hoe heb jij dan zelf 2020 beleefd?
Een heel raar jaar, omdat een normaal jaar voor mij is dat ik zit bijna constant on the road. Mm-hmm. Hè. Dat is, ik deed natuurlijk heel veel lezingen over heel de wereld. En dat was een luxe leven, want je zit op een vliegtuig en dat is taxi in. En ja, ik denk meer dan 150 nachten per jaar waarschijnlijk op hotel of dat je eigenlijk gewoon aan het reizen bent. Wij deden dan met Nextworks ook nog heel veel experiences waar we dan inderdaad een week bijvoorbeeld met een bedrijf naar Silicon Valley of naar China gingen. En ja, als je dat optelt, dat is toch een hele boel reizen en weg. En dat was in één keer gedaan. Hè? Mm-hmm. En daar kwam natuurlijk een split, omdat de lezingen die zijn heel snel naar een online format gegaan. In het begin was het paniek. Hè? Het was ook heel veel amateurisme. Ik heb in het begin een aantal Zoom-calls en teamsessie gehad waar ik denk van, my god, dat was tenen krullend slecht. Hè? Maar heel snel is het eigenlijk beginnen evolueren. En nu is de situatie waar voor de lezingen, dat is bijna hetzelfde ritme. Maar in plaats van ergens op een podium te staan in Chicago, zit ik nu in mijn Apple Chapel voor mijn camera's en achter mijn greenscreen. En werkt het op die manier. Hè? Mm-hmm. Maar iemand heeft het heel mooi verwoord. Ik moet binnenkort een lezing geven voor de PCMA, dus de Professional Conference Management Association. Dus mensen die conferenties organiseren. En een van de mensen daar heeft het prachtig vermoord. Zei van, ja, kijk, wij zijn in onze industrie van conferenties eigenlijk overgeschakeld van making theater to making television. Hè? Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat er in die lezingen gebeurd is. En inderdaad, ik sta niet meer op een podium, maar ik zit achter een scherm. Maar die transitie van theater naar televisie is eigenlijk redelijk vlot gebeurd. Mm-hmm. Voor Nextworks is het iets anders, hè? Want die reizen, ja, we konden niet meer op een vliegtuig, maar het had ook geen nut om bijvoorbeeld naar Google te gaan, want ja, tot de zomer van 2021 zit er niemand in een Google-kantoor. Hè? Mm-hmm. Dus je had ook niets meer om te bezichtigen. Nextworks heeft een zeer moeilijk jaar achter de rug. Hebben zich ook helemaal naar die experiences, naar het online gebracht. Dat was iets moeilijker dan een lezing. Maar ik denk dat zij daar nu langzamerhand door zijn en zijn eigenlijk misschien ook wel blij dat ze daar door COVID ook een extra impuls gekregen hebben om een totaal nieuw businessmodel te ontwikkelen.
Oké, okay, en denk je dat je nu zelf bijvoorbeeld al die reizen en die 150 nachten op hotel, denk je dat dat zou veranderen in de toekomst toe? Dat je daar iets bewuster mee zou omgaan van zo heel snel op en af te vliegen?
Ik hoop het wel, omdat dat klinkt altijd fantastisch om op hotel te gaan, maar na 10 jaar on the road ben je dat kotsbeu. Hè?
Ik kan me dat ook voorstellen. Ja. Het zou niet voor mij zijn.
Nee, en pas op, er zijn af en toe wel eens locaties en venues waar je denkt van, dat is leuk en dat is mooi om hier te zijn. Maar meestal, ja, je komt ergens toe, je wordt naar het hotel gebracht. Je bent meestal jetlagged en moe, dus je wil onmiddellijk gaan slapen. Dan is er een technical rehearsal, er is een tech check. Dan is er het wachten voordat je uiteindelijk je ding kan doen. En op het moment dat de presentatie gedaan is, is de taxi daar om... Dus veel tijd om te genieten is er sowieso niet. En het reizen zelf, dat is brutaal. Hè? Ik had vaak soms... We proberen dat natuurlijk te combineren, maar als er bijvoorbeeld in de US 2 of 3 lezingen zijn die je kan combineren, ça va nog, hè? Dan doe je iets in New York, en iets in Chicago, en iets in Phoenix en je vliegt terug. Maar er zijn weken geweest waar je dus gewoon op en af gaat, alleen maar voor een lezing te doen. En dan vlieg je bijvoorbeeld ik vloog graag met KLM, en dan vlieg je met het cabinepersoneel naar, ik zeg maar iets, naar Chicago. Je checkt in het hotel, je doet je presentatie. De volgende dag ga je weer terug met het vliegtuig terug, met hetzelfde cabinepersoneel. En die kijken dan heel meewarig van, amai, wat een triestige mens is dat. Want die heeft het even lastig als wij. Hè. Dus,
ja, en nee, zeker timezoning en zo. Allee.
Ja, en in die zin, ik voel mij sinds maart veel frisser en gezonder en beter. Dus ik hoop dat reizen toch een stukje minder zal blijven, permanent.
Ja. Okay, maar we hebben een kort geheugen. Hè. Ze zeggen dat we heel snel terug alle oude gewoontes gaan...
Dat is waar, dat is waar. En ik merk ook wel bij de conference organizers dat ze natuurlijk wel... er zit ook een bepaalde wens van mensen om weer eens elkaar te ontmoeten, mm-hmm. en een fysiek contact. En het fysieke netwerk is toch anders dan puur achter een scherm zitten. Dus ik denk dat die conferenties wel weer terug gaan komen. Maar ik denk dat het toch een groot stuk hybride zal blijven. Mm-hmm. Waar sommige mensen toch remote zullen deelnemen, waar ook veel sprekers remote zullen volgens mij ingezet worden. Dus ik hoop dat het reizen toch niet meer in dezelfde intensiteit terugkomt als vroeger.
Oké. Nu, we hebben het er juist al eventjes aangehaald. Hè. We hebben het al even gehad over de winnaars van vorig jaar en de verliezers van vorig jaar. En over de top van die bedrijven die het dan extra goed hebben gedaan. De grote, de kleinere kennen we iets minder, maar de grote waren heel zichtbaar. Ik ben nog wel even benieuwd, want je hebt het natuurlijk heel nauw opgevolgd. Wat maakt nu, buiten het feit dat ze er van tevoren al mee bezig waren, dat dat nu de winnaars waren van de 2020-crisis?
Wel, in sommige sectoren was het gewoon good luck. Hè. Ik bedoel, dat was, ik kijk naar Kellogg's. Hè. Ik bedoel, dat is een prachtig bedrijf, maar die maken cereal. Hè. En door het feit dat wij allemaal thuis zaten en allemaal cornflakes aten, hebben die gewoon een fantastisch jaar gehad, omdat de vraag was daar. Hè. Als ik kijk naar de retailers bijvoorbeeld, ja, die hebben natuurlijk ongelooflijk veel werk verzet, maar het waren essentiële diensten. En ja, als je niet meer op restaurant kan gaan eten, dan moet je natuurlijk wel bij de retailer je producten gaan halen. En natuurlijk, die hebben natuurlijk een enorme boost gekregen daardoor. En jammer genoeg, hè, kijk naar de fashion retailers, de non-food retailers, ja, die waren gesloten. Dus er was natuurlijk een stukje, afhankelijk van de sector, geluk of geen geluk, hè, waar je in zat. Maar ik denk, het belangrijkste volgens mij is de mogelijkheid om zo'n opportuniteit te gaan benutten. En dat heeft misschien minder met technologie of met innovatie, maar vooral met cultuur en mindset te maken. Mm-hmm. En ik maak heel graag het verschil tussen robustness en resilience. Robustness, dat is van, oké, er komt iets op ons af en we moeten ons wapenen daartegen en we moeten maken dat we daar doorspartelen en dat lukt. Hè. Maar resilience, dat is de mogelijkheid to bounce back en daar zelfs op een bepaalde manier van te profiteren. En dat is volgens mij misschien nog meer mindset en cultuur dan puur investering. En ik denk dat de leiding van het bedrijf daar een heel belangrijke rol speelt. De mentaliteit, de mogelijkheid om volgens mij op langere termijn te durven. En daar heb ik gezien dat... natuurlijk, we kennen allemaal de super, super grote voorbeelden. Amazon heb je net aangehaald, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar ik denk, ik zie een heleboel bedrijven die wel durven. En vaak bij kleinere bedrijven zijn dat dan de familiebedrijven. Hè? Familiebedrijven die inderdaad niet op een kwartaal gaan afrekenen of op het einde van 2020, maar die weten van, we doen dit voor de volgende generaties. Mm-hmm. En dan vind ik het plezierig om bedrijven te leren kennen die net die periode gebruiken om te zeggen van, wauw, we gaan eens echt nadenken hoe we die toekomst vorm gaan geven. Hè? Een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld, ik heb in 2020 een bedrijf leren kennen hier in Vlaanderen, Agristo, hè? Die maken diepvriesfrietjes.
Okay.
Ik ben daar op bezoek geweest en ik ben van mijn stoel gevallen, maar dat is een bedrijf die doen, ik denk, 600-700 miljoen euro omzet in frietjes. Hè? En dus, dat is een bedrijf die 20 jaar geleden door de ouders van de huidige generatie van het bedrijf opgestart is. En heel kleinschalig begonnen met gewoon boeren uit de streek, aardappelen kopen, frietjes en dan in diepvrieszakjes en verkopen. En vandaag is dat een van de marktleiders. Mm-hmm. En het is zo mooi om zo'n nieuwe generatie te zien nadenken en te zien schakelen. En ja, daar kan ik ongelooflijk enthousiast van worden.
Het is heel fijn om je dat ook te horen zeggen eigenlijk, want in een van de allereerste podcasts met Piet Koolrijd hebben we het erover gehad wat nu eigenlijk het verschil is tussen een familiebedrijf mm-hmm. En een ander bedrijf, waarbij dat hij effectief geantwoord heeft dat het hem zit in het nadenken op lange termijn.
Ja.
Dat andere bedrijven veel meer per kwartaal gaan denken, terwijl dat familiebedrijven echt op heel lange termijn en in generaties gaan nadenken over het bedrijf, waar we dan een heel andere mindset hebben. Dus het is leuk om dat nog eens te horen eigenlijk.
Ja, en ik denk dat het echt durven is op lange termijn. Dat is denk ik, dat zie je en dat maakt volgens mij het verschil. En dat is het mooie van een familiebedrijf, want ja, die worden niet afgerekend puur op dat kwartaal, terwijl veel grotere bedrijven, en zeker beursgenoteerde bedrijven, mm-hmm. dan is dat echt quarterly driven. Mm-hmm. En het wordt moeilijker en moeilijker om dat eigenlijk aan te houden. En daarom denk ik van familiebedrijven en volgens mij een enorme opportuniteit om hier het verschil te maken.
Het is toch niet gemakkelijk lijkt mij, correct me if I'm wrong, maar dat je hebt een bedrijf, een familiebedrijf, dat sinds jaar en dag dezelfde service of dienst of product levert. Wat is dan de balans of hoe vind je dan de balans tussen zien dat er voldoende omzet gegenereerd wordt om te kunnen overleven en ons ding te doen en dan ook nog investeren in innovatie en tijd te nemen om daarover na te denken? Dat lijkt me wel. Lijkt me een moeilijke balans.
Ja, maar ik denk dat dat wel meevalt. Omdat ik denk, en daar is een familiebedrijf een mooi voorbeeld van. Als je omzet maakt en je maakt winst, dan gaat dat natuurlijk een stukje naar de aandeelhouders. Maar het is niet de bedoeling om dat helemaal te laten terugvloeien naar. En de mogelijkheid om daar een deel van te gebruiken om inderdaad te investeren in de toekomst, ja, dat is een weloverwogen keuze. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk familiebedrijven waar dat niet het geval is, hè, en waar inderdaad alles naar de erfgenamen gaat en naar de aandeelhouders, maar die gaan het ook niet overleven. Mm-hmm. Maar je ziet bij zoveel bedrijven, zeker beursgenoteerde bedrijven, waar die ongelooflijke winst zo'n doel op zich geworden is, ja, dat bijna alles in het teken staat van dat korte termijn denken en korte termijn winst najagen. Terwijl een familiebedrijf kan dat op een andere manier in balans brengen. En dat is natuurlijk, je hebt middelen nodig om te investeren. Mm-hmm. Er gaan een aantal dingen lukken, er gaan een aantal dingen waarschijnlijk meer mislukken. Hè? En dan moet je een portefeuille kunnen uitbouwen van risico's die je neemt. En ja, hoe meer dat je uiteindelijk van je middelen, van je winst kan gebruiken om in te zetten op die toekomst, hoe beter dat je kansen mm-hmm. zullen zijn om uiteindelijk te slagen.
Ja. Oké. Je spreekt zelf ook over die vier types innovatie die er zijn. Ja, dat is service innovatie, model innovation, product innovation en market innovation. Wat is het verschil tussen die vier innovaties? Misschien even daarbij beginnen.
Sure. En ik denk, als innovatie is een heel ruim begrip. Hè. Dat, mm-hmm. dat is een containerbegrip. En ik denk, het meest associëren we dat met productinnovatie, van een nieuw product. Hè. Ik heb een nieuw soort toestel uitgevonden of ik heb een nieuw soort product in de markt gezet. Dat kan een heel kleine innovatie zijn, een puur incrementele innovatie, waar je een klein beetje toeters en bellen aan toevoegt en je hebt iets nieuws. Of dat kan een totaal nieuw product zijn. Maar als je kijkt naar productinnovatie, kijk naar bijvoorbeeld toen de iPhone gelanceerd is, hadden we nog nooit van een smartphone. Dat is een totaal nieuw product. Mm-hmm. Dat is denk ik wat we vooral zien als de associatie met uitvinden. Hè. Je gaat iets totaal nieuws bedenken en je brengt dat op de markt. Als je naar marktinnovatie gaat kijken, dan probeer je eigenlijk naar een nieuwe markt te gaan. Dan denk je van, goh, we hebben een bepaalde capaciteit, een bepaalde skills, maar we kunnen daar misschien andere dingen mee doen. Hè. En voor mij een heel mooi voorbeeld is Amazon. Hè. We kennen Amazon als de grote online retailer uit het Westen. Maar Amazon is ook een van de grootste cloud providers ter wereld. En het feit dat zij eigenlijk in die cloudwereld zelfs groter zijn dan Microsoft of dan IBM of van Oracle. Ja, hoe begin je eigenlijk daarover na te denken? Je bent een supergoeie retailer en je bent fantastisch in e-commerce. En ineens denk je van, nee, we gaan ook technologie gaan verkopen. Mm-hmm. Dat is een hele andere markt. Maar ze hebben natuurlijk wel dezelfde basis, omdat dezelfde technologie die ze gebruikten om een online winkel te poweren, hebben ze ook gebruikt om uiteindelijk die cloud business te gaan maken. Als je naar service innovatie gaat kijken, dan service innovatie is uiteindelijk een manier om technologie te gebruiken om de dienstverlening naar de klant een stukje te gaan verbeteren. Voor mij was het een heel mooi voorbeeld toen McDonald's een tijdje geleden met de kiosken kwam. Hè. Mm-hmm. Vroeger moest je aan de kassa gaan een bestelling geven, maar ja, dat was dan niet direct klaar en dan was er een ongelofelijke troep daar aan die kassa. Nu ga je op je gemak naar de kiosk, je gaat alles ingeven, je kan zelfs daar betalen, je krijgt een ticketje en you wait. En het is veel makkelijker om in alle rust je bestelling door te geven. Mm-hmm. En het is eigenlijk ook beter voor de medewerkers, want die hebben een precieze print-out van wat er eigenlijk moet gemaakt worden. Maar dat zijn vaak kleinere innovaties, maar waar je de dienstverlening naar de klant gaat verbeteren. En modelinnovatie, dat is een beetje de top of the line. Modelinnovatie, dan ga je eigenlijk een totaal nieuwe manier van geld verdienen gaan bedenken. Een totaal nieuw operating model. Een heel mooi voorbeeld, recent. Ik ben een klant geworden van Disney Plus. Disney, ik ben al een Disney-fan.
Ja, een ferme Disney-fan.
Ja, ja, ik ben een enorme Disney-fan. En Disney Plus, ja, ik denk, wanneer was het? We waren onmiddellijk klant toen het in België gelanceerd was.
Ik denk oktober ergens. November, ja,
ik
november.
Ja, ik denk oktober of november, maar we waren onmiddellijk klant. En dan zie je dat Disney had vroeger een manier om eigenlijk producten te maken en dat dan via bioscopen te gaan verdelen. Of dvd's te maken en dat via de retail te gaan verdelen. En nu gaan ze rechtstreeks naar de klant. Ik heb nu een rechtstreekse billing relationship met Disney. En voor een bepaald bedrag kan ik gewoon unlimited de streaming doen van de Disney services. Maar dat is voor Disney een totaal ander verdienmodel. Mm-hmm. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje de mooiste innovaties zijn, omdat daar een heleboel dingen bij elkaar samenkomen.
Ja, en ik denk dat zeker als je zegt dat businessmodel verhaal, dat Disney in het algemeen daar een heel mooi voorbeeld van is. Hè. Die hebben uiteraard theme parks, films, daar kent iedereen ze voor, maar evengoed banking service, reizen. Die hebben een heel mooi divers portfolio van businessmodellen, denk ik.
Ja, ik ben inderdaad een enorme Disney-fanaat. De geschiedenis van Disney vind ik ook wel bijzonder interessant. En een van de mooiste dingen is de theme parks. Hè. Dus ik heb lange tijd in de Verenigde Staten gewoond toen ik jong was. En dan woonden wij op een kwartiertje van Disneyland. Dus het originele Disneyland in Anaheim, in Californië. En het mooie daarvan is dat dat was het park dat Walt Disney zelf wilde bouwen. Maar op dat moment was Disney al een bedrijf. Hè. Dus Disney was ongelooflijk succesvol met zijn animatiefilms. En op een gegeven moment komt Disney binnen in de raad van bestuur en zei van, we doen dat nu eigenlijk ongelooflijk goed met die films, maar ik wil een themepark bouwen. En er was op dat moment nog geen concept van een themepark. Er waren circussen en carnivals, maar een themepark bestond eigenlijk niet. Die raad van bestuur heeft waarschijnlijk ook nooit goed begrepen wat Walt Disney bedoelde. En die hebben toen gezegd, nee, dat doen we niet. Hè. We zijn met films bezig en dat draait niet goed. Laat ons daarop concentreren. Hey, Walt, dat is een nozel. Hè. En toen is hij boos geworden en heeft hij het zelf gefinancierd. Hè. Hij heeft toen al zijn huizen, al zijn assets gewoon in pand gebracht. Hij heeft kolossaal geleend. En hij heeft eigenlijk Disneyland gebouwd met zijn eigen centen. En pas na 10 jaar, hè, toen Disney uiteindelijk gestorven is, toen heeft de Walt Disney Corporation gezegd van, je had eigenlijk wel gelijk. En toen hebben ze eigenlijk van de familie die theme parks overgekocht.
Ja.
En dan zie je, ik vond dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld, want op dit moment natuurlijk niet in 2020, maar dat is een ongelooflijke profit engine van Disney geworden.
Mm-hmm.
Maar de originele raad van bestuur, die zag dat niet zitten. Die vond dat een ongelooflijk dom idee.
Grappig dan. Interessant. Ja. Ik heb destijds een eindwerk gedaan over Disney, dus ik vind dat ook, dat boeit mij ook enorm. Boeiend bedrijf.
Ja, en ik heb nog een vraag. Ja, je bent ondertussen waarschijnlijk nog altijd niet in Club 33 geraakt.
Nee.
Misschien even uitleggen wat het eerst even is.
Ja, dus Club 33 is dat Disneyland in Anaheim, het originele Disneyland, daar wordt geen alcohol geserveerd. Hè. Dus dat is iets anders in Disneyland Paris, maar in de US hebben ze natuurlijk een heel aparte manier om regelgeving te doen. Maar in Disneyland kon je geen alcohol krijgen. En er waren een aantal grote klanten van Disney, corporate clients, die tegen Walt Disney aan het zagen waren van we kunnen hier nog geen pintje drinken en we kunnen hier geen glaasje wijn. En toen heeft Walt Disney eigenlijk in New Orleans Square een geheime locatie gebouwd, hè? Een soort geheim restaurant, geheime bar, waar je alleen maar met een membership binnen kan en waar je daar wel kan eten en inderdaad alcohol consumeren. En sindsdien is Club 33 een soort van mythe geworden. Of het is geen mythe, het is een realiteit, maar het is een ongelooflijk treasure.
Zo speakeasy van Disney. Zo,
speakeasy van Disney. En Stefan Bellegem, mijn collega en ik, hebben daar een long-standing bet. Wie het eerst in Club 33, die krijgt eternal fame.
Oké, superboeiend. We hebben het al even gehad over innovatie. Ik vind dat persoonlijk zelf, toen we de podcast aan het voorbereiden waren, is daar ook met Nadia besproken geweest, ik vind dat zelf altijd zo'n vaag... Een groot concept dat zo heel moeilijk te, of dat ik persoonlijk moeilijk te vertalen vind naar zo next steps beknopte realiteit. Jij hebt daar zelf, praat jij over het hourglass model, denk ik, om dat te realiseren, dat het er een grote trechter van ideeën moet binnenkomen, dat het daarvan de ideeën moet gekozen worden en die dan in de big money machine moeten geïmplementeerd worden. Ja, hoe pak je dat dan nu concreet aan als bedrijf?
Ja, dus het hourglass model is een soort manier om na te denken over de structuur van innovatie. Omdat een bedrijf gaat het soms... een bedrijf die de mogelijkheid heeft om naar de toekomst te kijken, die gaat een bepaalde strategische horizon moeten hebben waar ze zeggen van, daar zit iets. Hè. Daar moeten we naartoe kijken en daar moeten we een opportuniteit in gaan zoeken. En kijk naar Disney, die op een gegeven moment voelt van, oei shit, Netflix, die zijn wel goed bezig. Hè. Dat is een totaal andere manier om consumenten te benaderen. Die krijgen een maandelijkse fee binnen. We zouden daar iets moeten gaan doen. Hè. Dus dat is het strategische element. Maar dan komt het op de praktijk. Hoe ga je innovatie in de praktijk brengen? En een heel belangrijk element daarvan is van, je moet dat op een bepaalde manier structuur geven. Je moet het proces geven en je moet het structuur geven. Proces, dat is een manier van dingen zoeken en oplijsten en selecteren en afvinken en geld geven. Maar dat is een proces. Maar structuur, dat is van, waar zit dat in de organisatie? En daar ben ik enorm door gefascineerd geraakt, hè, van hoe kan een bedrijf dat op een correcte manier doen. En daar heb ik ook heel veel over geschreven. En dat hourglass-model komt daarin, hè, dus die zandloper, die bovenkant van die zandloper, dat is inderdaad die brede trechter, waar ideeën opgepikt worden, waar je dat dan inderdaad verfijnt, hè, waar je experimenteert. Dan zit het in het midden van die zandloper en dan valt het in dat benedenstuk en dat is eigenlijk de rest van de organisatie. En daar, denk ik, heb je een aantal elementen. Omdat als je dat vertaalt, vertaal je dat naar mensen. Hè? En wat voor mensen heb je nodig in die bovenkant? En wat voor mensen heb je nodig in die onderkant? Safi Bakal heeft daar een heel mooi boekje over geschreven, Loon Shots. En die zegt van ja, in een bedrijf heb je twee soorten van mensen. Je hebt wat hij noemt soldiers en artists. En soldiers, dat zijn de soldaatjes en dat zijn degenen die in die onderkant van die zandloper heel graag gewoon doen wat ze gewend zijn om te doen. En dat is wat ik noem scale and run. Dat is opschalen, dat is geld verdienen, dat is bottom line, dat is gewoon de machine laten lopen. En er zijn heel veel mensen die eigenlijk gewoon graag dat doen. Als ze op een gegeven moment zeggen, van, daar ben ik goed in en daar word ik happy van en ik kan dat goed, laat me dat gewoon doen. Maar dan heb je die bovenkant van die zandloper en daar zitten de artists. En de artiesten, dat zijn mensen die altijd iets anders zien dan anderen. Dat zijn degenen die dingen opmerken voordat andere mensen ze opmerken. En je hebt die twee nodig. En het mooie, ik schrijf daarover in Loon Shots, is dat ook heel mooi uitgelegd. Je hebt die twee nodig in het bedrijf, maar dat is eigenlijk een beetje water en vuur. Omdat een artist en een soldier, dat komt gewoon niet overeen. Het probleem is, van als je een heel bedrijf vol met soldaatjes hebt, dan ga je niets innoveren. Mm-hmm. Heb je een heel bedrijf met artiesten, dan is het gewoon totale chaos. Hè? Stel je voor dat je een heel bedrijf hebt met alleen maar Elon Musken of Steve Jobs, dan is het gewoon een absoluut disaster. Dus je hebt die twee nodig, maar je moet ze eigenlijk ver genoeg van elkaar houden dat ze elkaar niet storen, maar je moet ze wel dicht genoeg bij elkaar brengen dat ze elkaar eigenlijk op een bepaalde manier kunnen beïnvloeden. En daar zit volgens mij de moeilijkheid, maar zit ook het mooie van eigenlijk nadenken over structuur van innovatie. Als je een heel mooi voorbeeld van hoe het totaal niet loopt, en dan moet je eventjes terug gaan in de tijd, maar we zitten hier in de Apple Chapel. Apple is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Maar veel van de technologie die in een iPhone zit, of die in een iPad zit, of zelfs in een Mac zit, dat heeft Apple zelf niet uitgevonden. Veel van die technologie, dat komt eigenlijk van een bedrijf, Xerox, dat wij nu associëren met kopieermachines. Maar die in de jaren 60 en 70, dat was een Wall Street darling. Dat was een beetje de Google of de Tesla van die tijd. En Xerox is eigenlijk een heel intriest verhaal, omdat Xerox is een bedrijf die hebben eigenlijk de fotocopieermachine uitgevonden. Hè. Die zijn zodanig incontournabel geworden dat mensen niet meer zeiden van neem een kopietje, maar teken Xerox. Hè. Net zoals we nu zeggen, niet van zoek een keer, maar google het. Hè. Ja. Ze werden synoniem. Die verdienden sloten geld met kopieermachines te verkopen. En toen heeft de CEO gezegd van, ja, goh, maar dat gaat niet blijven duren. Hè. We moeten naar de toekomst kijken, we moeten naar die day after tomorrow. En hij zegt, ja, als we dat hier doen in ons hoofdkwartier, dat is hier in New York, dat regent hier, dat is hier koud, mensen gaan daar niet creatief zijn. Weet je wat, we gaan onze slimste mensen naar Californië sturen. Toen heeft hij letterlijk de 35 slimste mensen op een vliegtuig naar Palo Alto gezet. Die hebben daar een research center Park, Palo Alto Research Center, opgezet. Die kregen unlimited budgets en die mensen hebben daar gewoon alles uitgevonden wat wij vandaag gebruiken. Ethernet, laserprinter, personal computer, de muis.
Wow.
Alles. Hè?
Mij.
En elk jaar vloog de CEO van Xerox daar naartoe. Die keek wat die nerds daar gedaan hadden. En die vloog terug en die dacht van, wat kunnen we daarmee doen? weet je wat, ik zal volgend jaar nog een keer terugkomen. En elk jaar werden die nerds meer en meer gefrustreerd van, ja, wij vinden hier de meest fantastische dingen uit. En ons moederbedrijf pikt dat niet op. En toen is er een heel merkwaardig moment gekomen, omdat Steve Jobs, die woonde daar vlak om de hoek, die wist van, daar gebeurt iets. Hè. En die heeft toen een deal gedaan toen Apple naar de beurs ging, waar Xerox heeft toen aandelen Apple kunnen kopen, die ineens 10 keer meer waard waren. Dus financieel heeft dat Xerox ongelooflijk veel opgebracht. Maar in ruil wilde Steve Jobs dat hij 3 dagen mocht gaan logeren bij Xerox Park. Hij mocht alles bekijken, hij mocht alles aanraken en hij mocht met iedereen praten. Hij heeft alles bekeken, hij heeft alles aangeraakt. En 70% van de mensen die daar werkten, heeft hij een joboffer gedaan en die zijn bij Apple gaan werken. En de rest is history.
Oh, wow.
En dan zie je...
Maar dat is een goed verhaal voor Apple, een triest verhaal voor...
Voor Xerox, hè?
Ja.
En ik ben daar gefascineerd door die geschiedenis. Ik heb daar ook bijna elk boek dat erover geschreven is, heb ik gelezen. Maar dan zie je, Xerox had inderdaad de soldiers en de artist, maar die waren veel te ver van elkaar. En wat die artiesten gedaan hebben, is nooit eigenlijk in staat geweest om uiteindelijk die onderkant van die zandloper te gaan beïnvloeden. En eigenlijk het is inderdaad, zoals je zegt, het is een heel triest verhaal. Hè. Apple heeft daar natuurlijk ongelooflijk veel profijt uit gehaald. Maar wat je ziet is dat, we hadden het daarnet over, Amazon is een mooi voorbeeld van een bedrijf die dat wel goed heeft gedaan. Hè.
Mm-hmm.
Als je kijkt, de bread and butter van Amazon, de onderkant van de zandloper, dat is dat e-commerce verhaal. Ze hadden gezegd, even goed kunnen zijn van, oké, we gaan boeken verkopen en cd's verkopen en we gaan kleren verkopen. Maar technologie niet. Hè. Maar dan hebben zij die bovenkant van die zandloper, hebben zij zoveel mogelijk inderdaad van wat zij kennis hadden in die onderkant gebruikt om in die cloud business te gaan. En daar zie je die relatie tussen Amazon Web Services en Amazon Core is daar wel op een heel goede manier gebeurd. Dus ik ben ervan overtuigd, je kan nog strategisch de meest briljante visie hebben op de toekomst. Als je dat niet vertaalt naar structuur van innovatie, dan gaat dat nooit lukken. En daar faalt het bij heel veel bedrijven. En jammer genoeg is Xerox daar een heel intriest verhaal van.
Ja, amai.
Dat heb ik nog nooit gehoord.
Nee,
eigenlijk.
Absoluut nog niet. Ik ga dan nou weer al aan mijn tante vraag stellen misschien, maar oké, dus Amazon doet het dan wel goed. Wat maakt, is dat dan feit gewoon die kunnen product to market brengen? Of is daar een heel, ik ga ervan uit dat er een intern een enorm proces aan te pas komt?
Wel, het is een stuk strategisch, een stuk structuur en een stuk proces. Hè? En ik denk, maar het is vooral denk ik ook een openheid en een mentaliteit vanuit het leadership van de organisatie, om niet alleen die dingen uit te vinden, maar dan ook te durven om dat in de markt te gaan zetten.
Mm-hmm.
Xerox heeft een totale fout gemaakt met strategisch juist te zijn, ook qua structuur die mensen te isoleren en de mogelijkheid en resources te geven, maar ze hebben het nooit aangedurfd om het uiteindelijk dan in de markt te gaan zetten. En daar zie je, dat heeft vaak te maken met het feit van als je een salesforce hebt, hè, als je een bepaalde manier hebt om een markt te gaan bewerken, ja, die mensen zijn ook geïncentivized, die zijn opgeleid, die kennen hun markt. En als je dan één keer zegt van nee, we gaan eigenlijk een nieuwe markt en je gaat op een andere manier moeten verkopen en je wordt er op een andere manier gecompenseerd, dan is er heel veel weerstand in de organisatie, want dat kennen we niet. Hè? En we weten niet zeker of dat voor mij individueel wel een verbetering zal zijn. Heel simpel, kijk naar Xerox. Ze hadden een leger van verkopers van kopieermachines. Die wisten heel goed hoe ze een kopieermachine moesten verkopen. Maar hoe ze een personal computer moesten verkopen, they had no idea. En dan gaat die verkoper dat ook niet doen, want die heeft daar geen enkele reden, geen enkel incentive om dat uiteindelijk in de markt te brengen. Amazon net hetzelfde. Ze hebben op een totaal andere manier moeten leren om dat in de markt te zetten. Maar ze hadden wel het leadership en de guts, de durf om het uiteindelijk te zeggen, we nemen het risico en we gaan ervoor. En die laatste stap is natuurlijk essentieel. Het is geen recept voor succes, maar het is wel een absolute conditio sine qua non.
Okay. Dus eigenlijk is het wel meestal door het gebrek aan durf om iets op de markt te zetten. In plaats van dan bijvoorbeeld het begrijpen van nieuwe technologieën. Want zit er daar ergens een kloof van die nieuwe ideeën gewoon goed te kunnen overbrengen naar de normale mens dat er eigenlijk niets van begrijpt? Het lijkt me dat heel veel mensen ook gewoon schrik hebben van technologie, omdat ze gewoon niet altijd weten wat dat dan effectief is.
Ja, ik denk die schrik is belangrijk. Maar er zijn bij een bedrijf natuurlijk zoveel facetten en zoveel elementen die dingen kunnen vertragen of die problemen. En dan heb je natuurlijk ook wel leadership nodig om daar door te gaan en te zeggen, jongens, we gaan dat toch doen. Hè. En je ziet dat natuurlijk, hè. Je haalt een heel terecht aan, hè, kennis. Hè. Ik kom soms bij bedrijven waar bijvoorbeeld een CEO zit die echt begrijpt van we moeten het anders doen, die ook wel feeling heeft met technologie of met innovatie, maar waar dan bijvoorbeeld een raad van bestuur zit, die geen flauw idee heeft waar die CEO het over heeft, die ook schrik heeft om een foute beslissing te maken en dan liever iets niet doet, hè, dan wel iets doen en een fout te maken. En daar denk ik, zie je dat bijvoorbeeld het top leadership van een bedrijf, maar ook de board, de aandeelhouders, de stakeholders, middle management, er zijn zoveel factoren. En als je dan volgens mij een leider van een organisatie hebt die zegt van jongens, we gaan ervoor, hè. Het zal niet makkelijk zijn, maar let's go for it. Ja, dan denk ik, maak je het verschil. En dat is denk ik een van de rare conclusies die ik nu, zeker de laatste 10 jaar, gemaakt heb. Is dat je kunt daar boeken vol strategie schrijven en je kunt alle vinkjes zetten op vlak van structuur en proces. Maar als daar de top commitment van een bedrijf niet is en als daar die narrative niet is, als daar die mogelijkheid is om dat verhaal te brengen naar de buitenwereld, naar de aandeelhouders, naar de board, naar de medewerkers, als je dat niet kan doen, dan zal het waarschijnlijk ook niet lukken. En dat is denk ik een heel belangrijk iets. En dat zien we natuurlijk bij de bedrijven. Ik had het er net over Tesla. Ja, Elon Musk, dat is een geniale gek. Hè. Die is geniaal, maar die is ook zotte van achterdeur. Maar die kan een verhaal brengen waar mensen zijn van wauw, daar word ik enthousiast van. En dan krijgt hij de beurs mee, krijgt hij de analisten mee, krijgt hij zijn board mee, krijgt hij zijn medewerkers en krijgt hij zijn klanten mee. En ik denk het verwoorden van die goesting naar de toekomst is een heel belangrijk aspect van leiderschap geworden de laatste jaren.
Oké. Nee, zeg maar.
Nee, ik wou gewoon zeggen, dat is een mooi iets om aan te halen.
Ja, zeker Elon Musk, hè?
Ja, maar er zijn er nog veel, hè. En ik denk, het is iets waar... Ja, vroeger had je vaak het idee van, goh, zeker de techneuten, de technologen, ja, dat zijn geen goede communicators, dat zijn mensen die dat verhaal niet kunnen brengen. Ik denk dat langzamerhand een stukje aan het veranderen is. Hè. En Musk is daar een mooi voorbeeld van. Jobs was ook een verhalenverteller. Hè. En ik denk de noodzaak om daar inderdaad, omdat we weten niet wat de toekomst brengt. Hè. Dus je moet mensen eigenlijk meenemen in een reis. Je moet ze meenemen in een soort imagination journey. En die lijn, die narrative, dat is zo belangrijk. En daar zie je vandaag dat inderdaad een aantal technologen, en Musk is daar misschien het mooiste voorbeeld van, die kunnen dat op een briljante manier gaan brengen.
Ja. Ik denk dat heel mooi is. Hè? En ik denk dat zeer belangrijk is voor de toekomst, aangezien ja, vroeger had je echt technologiebedrijven aan zich, terwijl eigenlijk vandaag en zeker morgen bijna alle bedrijven technologiebedrijven zullen worden. De ene al wat technischer dan de andere. En dat het juist superbelangrijk is om, oké, die technologie moet er zijn, en moeten mensen absoluut mee bezig zijn, maar dat de vertaling naar het gebruik voor iedereen, dat dat drie keer zo cruciaal wordt dan de uitvinding aan zich alleen.
Ja, absoluut. En ik denk, elk bedrijf zal inderdaad een enorm stuk technologie moeten opnemen om naar innovatie te gaan kijken. En daar word ik zelf enorm enthousiast van, omdat we hebben nu 10 jaar nodig gehad om digitaal normaal te maken. En daar zijn we nu ondertussen. Maar als je naar disruption gaat kijken in de volgende 10 jaar, dan gaat het op het vlak van bijvoorbeeld landbouw of voedsel of gezondheidszorg of energie. En daar denk ik zullen we nog veel meer spectaculaire dingen kunnen zien, omdat op het moment dat we dat niet meer puur op het technologisch techniek vlak doen, maar op dingen die ons allemaal aanbelangen, ja, dan denk ik gaan wij volgens mij ongelooflijke opportuniteiten krijgen voor heel veel bedrijven.
Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van, je hebt het zelf al gezegd, maar dat er heel veel disruption of verstoringen gaan komen op allerlei verschillende vlakken. Als we dat dan horen, ja, dat is ook al een beetje overweldigend. Van, oei, wat komt er allemaal op ons af en hoe kunnen we kiezen of hoe kunnen we beslissen op wat van die dingen ze ons gaan voorbereiden versus zo op alles. Dat is zo precies een stortvloed dat gaat aankomen en ja, dat is moeilijk, denk ik, om daar keuzes in te maken.
Ja, dat is waar. Maar ik denk die stortvloed, op een bepaalde manier bepalen wij zelf wel als consumenten ook of we dat accepteren of niet. Hè. Kijk naar de hele digitalisering van de voorbije 10 jaar. Dat hebben mensen allemaal massaal omarmd. Want we lopen allemaal met een smartphone rond en we spenderen heel veel tijd online op allerlei platformen. Mm-hmm. We hebben dat zelf gedaan. Hè. Dat is niet geforceerd geweest. En dat wordt dan de stuwende kracht naar verandering. Het is uiteindelijk de markt die bepaalt of iets aanslaat of niet. En daar zullen we moeten zien in de volgende jaren of we daar in die andere sectoren dat verschil gaan maken. Ik neem voedsel als een voorbeeld. Ik denk dat moest ik nu opnieuw 20 zijn, ik zou mij volop daarin gaan focussen. Omdat ik denk, we zitten met veel te veel mensen op de planeet, hè. Dat weten we. We kunnen die niet blijven voeden op de manier dat wij vandaag doen. En daar zijn gigantische opportuniteiten om het anders te gaan doen. De laatste jaren zijn we ook bijvoorbeeld in Silicon Valley heel intens gaan kijken naar die veranderingen in agriculture en food. En ja, we zijn daar bij een bedrijf gekomen. Een van mijn de leukste visits was een bedrijf bij Just Inc. En dat is een bedrijf. Ja, daar zitten hardcore AI-techneuten, hè? Dus echt geekier dan geek. Hè? Maar daar zitten biologen en daar zitten plantkundigen en daar zitten genetici en daar zitten landbouwkundigen, allemaal bij elkaar. En wat die gedaan hebben, die hebben de voorbije 10 jaar scouts de hele wereld rondgestuurd om allerlei zaden, allerlei planten te gaan ontdekken. Vele daarvan die wij nog niet kennen, maar die in remote areas door de lokale bevolking gecultiveerd zijn, allemaal teruggebracht naar San Francisco. In een gigantisch laboratorium hebben ze al die zaden gesequenced. Hè. Dus net zoals wij ons genoom kunnen sequencen, kan je ook het genoom sequencen van een zaadje of van een plantje. Ze hebben die allemaal geanalyseerd. Ze hebben die dan getest op allerlei physical properties. Zodanig dat we ze weten van hoe kookt dat, hoe evolueert dat onder warmte, wat is de thermische veranderingen die daar gebeuren. In een gigantische big data database gestoken. En daar gaan zij nu eindelijk op gaan zoeken met algoritmen om na te denken van hoe kunnen wij daarvoor alternatieven uithalen. En ze hebben een product op de markt, dat is een volledig alternatief voor een ei, dus een scrambled egg, dus een roerei. En moet rekenen in de Verenigde Staten, waar bijvoorbeeld breakfast cereal en breakfast eggs een heel belangrijk element zijn, is dat een gigantische industrie. Hè? Maar er zitten dus honderden, duizenden, miljoenen, tientallen miljoenen kippen die er alleen maar zijn om eieren te maken, om in scrambled eggs terecht te komen. En zij kunnen een alternatief maken, puur plantaardig, die 1/30ste van de hoeveelheid energie en water nodig hebben dan een kip. En je kan het verschil niet proeven. Dus wij deden blind tastings op het einde. En dan krijgt daar een drankje en de helft krijgt een hapje met scrambled egg van een echte kip. En de andere helft krijgt dat van Just Inc, het alternatief. En onmogelijk om het verschil nog te maken. En dan denk je van, moet eens nadenken dat je eigenlijk een product op de markt kan brengen die 30 keer beter is voor de planeet dan de manier waarop we vandaag met die dieren omgaan. Dat is een ongelooflijk verschil. Het meest spectaculair is, dat is het ene wat zij doen. Het tweede wat zij doen, is zij brengen ook gekweekte dierencellen. Hè? Dus, en dan nemen zij bijvoorbeeld een cel van een kip bijvoorbeeld. Hè? Ze kweken dat op in een reactorvat en zij genereren daar vlees. Hè? Dus zij maken chicken nuggets. Hè? Dat is echt kippenvlees, maar dat komt eigenlijk allemaal van dezelfde kip. En dat was een fantastisch moment. We hadden net onze scrambled eggs op. En dan komen zij binnen met chicken nuggets. En die waren verrukkelijk klaargemaakt. En dat is ook geen plant-based alternative. Dat is echt kippenvlees. Maar dan komen ze binnen met de kip. En dat was Ian. En dan doen ze die stolp open. En daar staat de levende kip Ian. Hè? En iedereen voelt zich toch een beetje oncomfortabel als je een kip aan het eten bent, terwijl je naar diezelfde kip aan het kijken bent. Hè? En dan denk je van, ook op die manier kunnen zij eigenlijk gewoon met één celletje van een kip dat opkweken en vleesproductie hebben, zonder dat je daar honderden miljoenen kippen eigenlijk in erbarmelijke omstandigheden moet laten leven. Dat alleen al, als je nadenkt hoe wij disruption en technologie gaan toepassen om voor de voedsel en landbouw totaal anders te gaan bekijken, de opportuniteiten daar zijn gewoon gigantisch.
Ja. Ja, dat had Davy van de Vijver heeft dat ook aangehaald, dat de agricultuur eigenlijk een van de meest technologische sectoren zal worden. En eigenlijk al bijna is momenteel, ook hoe dat ja, gemeten wordt, grond gemeten wordt. En dat ik had over laatst een foto gezien, dat was op het internet, was van een meme van een, ik ga het verkeerde naam zeggen, maar een soort waterachtige machine dat water sproeit. En van ver leek dat leek gewoon Tomorrowland. Dat was zoveel licht, dat was zo graaf om te zien. En dan, als je denkt dat deze een festival is, ben je te lang in quarantaine. Het is eigenlijk gewoon planten water storen. Ik vond het geniaal.
Oké. Okay. Je hebt al die verschillende innovaties, en Jan had het daarnet ook al even aangehaald. Ja, soms voelt je wel een beetje overweldigd en weet je ook niet waar je dat op moet inzetten. Zeker als kleine zelfstandige of als klein bedrijf die dan misschien financieel ook al die innovaties niet meteen aan kan of dergelijke. Waar passen wij tussen? Hoe kan je nu zelf als kleine zelfstandige of als kleine bedrijf, kleine KMO, toch wel je plek innemen als het aankomt op die innovatie?
Well, ik denk eigenlijk dat het makkelijker is. Hè? Omdat hoe groter een bedrijf, ik had in het begin gezegd, hoe groter het bedrijf, hoe stroever iets begint te lopen, hoe moeilijker dat is om mensen te overtuigen, hoe meer remmingen dat er zijn. Terwijl hoe kleiner het bedrijf, hoe sneller, hoe wendbaarder, hoe makkelijker dat je uiteindelijk een opportuniteit ziet en daarop inspeelt. Hè? Dat is het plezier dat ik altijd in de start-ups gehad heb. Ik bedoel, you see an opportunity in the morning en je kunt shapeshiften en address it in the afternoon. Ik bedoel, dat is, je moet maar met 2-3 mensen overleggen en zeggen, gaan we dat doen? Ja, we gaan dat doen. Boom. En je doet dat. Hè? Terwijl in een groot bedrijf, pakt een bank of een verzekeringsmaatschappij, dan moet je 37 comité's passeren om gewoon het kleinste verschil te kunnen maken. Mm-hmm. Dus ik denk dat dit nu net een opportuniteit is voor kleinere bedrijven om sneller in te spelen, om wendbaarder te zijn, om alert te zijn en om op een heel snelle manier misschien een opportuniteit te adresseren, sneller dan dat een groter bedrijf dat eigenlijk kan. Dus ik ben er niet van overtuigd dat dit een probleem is. Ik denk eerlijk gezegd dat dat eerder een opportuniteit en een troef is.
Oké, goed.
Dat is goed nieuws voor ons.
Ja, heel goed nieuws.
Soms voelt het zo dat al die grote bedrijven, inderdaad een Amazon, een Tesla, een Facebook, dat zo wat opslokbedrijven zijn en dat er dan zo moeilijker plek is voor de middelman of zo.
Wel, het is natuurlijk zo is dat die platformen, dat is een nieuwe economische realiteit. Hè? Mm-hmm. En het naïeve idee van 20, 25 jaar geleden van het internet gaat de middleman elimineren. We hebben sterkere middleman gemaakt, die platformen, en die zijn groter dan ooit tevoren. Daar zal de volgende jaren ook wel wat wetgeving komen en er zal wat scrutiny komen en er gaan misschien kantjes afgeveild worden. Dat is nu eenmaal de economische realiteit. Maar de mogelijkheid voor een nieuw bedrijf, om met een nieuw concept te komen, ja, ook die grote bedrijven gaan moeten blijven innoveren. Hè? Mm-hmm. En ik vind Google een heel mooi voorbeeld. Google is een prachtig bedrijf. Hè? Google is uiteindelijk ook nog maar 20 jaar oud, 21 jaar oud. Dat is een relatief jong bedrijf. Mm-hmm. Een bedrijf met een gigantische omzet. Maar het mooie is van, Google is ooit begonnen in de tijd toen we allemaal nog achter een computer zaten met een scherm en een typische PC. Google heeft bijna de mobiele wereld totaal gerateerd. Hè. Vandaag is Android het operating systeem wat het meest gebruikt is wereldwijd op mobiele telefoons. Android heeft een marktaandeel van 80%. Hè. Ik bedoel, Apple heeft maar een heel klein percentage, want dat is eigenlijk voor de elite. De majority van de wereldbevolking die gebruikt een Android-telefoon, met andere woorden Google. Mm. Maar Android is niet door Google zelf ontwikkeld. Android is gekocht. Dat was een kleine start-up van Andy Rubin, die Google heeft gekocht. En ze hadden totaal geen interesse in Android. Ze hadden totaal geen interesse in het product. Ze wilden niets doen op de mobiele markt. Maar Andy Rubin was een geniale ontwikkelaar. En toen hebben ze Andy Rubin zijn bedrijfje gekocht voor $40 of $50 miljoen. En ze dachten van, oh ja, die heeft nu Android gemaakt. Maar kom, we willen Andy hebben. We pakken hem binnen. En als je nu met Google praat, die zeggen van, ja, we hadden dat dus bijna gerateerd. Want hadden wij toen de transitie niet gemaakt, de meerderheid van de inkomsten vandaag komt via Android, omdat mensen zoeken op hun telefoon. Ja. Maar stel je voor dat Android toen door Facebook was gekocht of door Apple was gekocht, dan hadden we een totaal andere situatie. Was Google misschien niet eens een bedrijf dat nog in de top 100 zou staan. Want de woorden, zelfs zo'n groot bedrijf moet constant alert zijn voor veranderingen en nieuwe dingen. En ja, als je dat niet doet, dan is het risico zeer reëel dat je op een gegeven moment niet meer relevant blijft.
Ja, denk maar aan een Nokia of zo. Mm-hmm. Die dat heel, heel slecht hebben gedaan.
Ja.
Ik hoorde jou eigenlijk ook vertellen in een andere podcast over hoe dat we heel erg wendbaar moeten zijn over het algemeen en innovatief zijn met je bedrijf, maar ook vooral toe naar ons naar het klantengedrag, naar ons consumentengedrag. Dat we daar eigenlijk misschien niet genoeg mee bezig zijn. We hebben het met Carola Merck er ook eventjes over gehad dat we hier in België eigenlijk veel te weinig bezig zijn met te luisteren naar wat onze consumenten willen. Wat denk jij daarover?
Goh, ik denk, als er één ding is wat de laatste jaren die nieuwe spelers hebben getoond, is dat de manier om met klanten om te gaan, ze hebben wel die lat vrij hoog gezet. Hè. Dat is... Ja, op een bepaalde manier hebben zij dat Olympisch minimum van customer interaction wel enorm naar omhoog gebracht. Hè. Ik neem een prachtig voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld een bol.com of een Coolblue gebruik, hè, die hebben de kunst om, en het moet niet altijd Amazon zijn, hè, maar lokale spelers als Bol en Coolblue hebben eigenlijk die kunst ongelooflijk geperfectioneerd om die klant te begrijpen en de pijnpunten van die klant proberen zo goed mogelijk weg te werken en die hele customer interaction zo smooth en zo aangenaam en zo vlot mogelijk te maken. En als we dan op een website terechtkomen die dat niet doet, dan denken we van, my god, wat voor een achterlijke bedoeling is dat hier? Hè?
Ja, dat is waar.
En daar denk ik van, daar heeft onze regio niet goed gescoord. Hè. Laat ons eerlijk zijn. Wij hebben heel laat eigenlijk beginnen inzien dat die klant toch op een andere manier wil geserviced worden. En ja, de Nederlanders hebben dat veel sneller gedaan. Die hebben dat veel alerter gedaan. En ik herinner mij, als ik pak 5 jaar geleden in Nederland een lezing deed en je zet daar de radio op en er zijn 10 radiospots voor het journaal, dan waren er 10 URL's die geplukt werden. En als je dan in België terugkwam, dan was er misschien 1 URL, hè, maar... Wij hebben veel te laat eigenlijk ontdekt dat daar iets fundamenteel aan het gebeuren was. En vandaar natuurlijk dat veel van de lokale spelers een beetje gepakt zijn op snelheid en dat de Bol.coms en de Coolblues en de Zalando's het zo goed gedaan hebben. Mm-hmm. Maar het is volgens mij fout om dat puur alleen te bekijken op het vlak van businessmodel. Het heeft vooral met customer interaction te maken. Het heeft te maken met hoe wil je vandaag eigenlijk geserviced worden. En daar, denk ik, hebben we nu die digitalisering toch wel helemaal omarmd. We gaan misschien zelfs de slinger terug gaan slaan, waar die mens belangrijker wordt. Hè. Want ik denk, het is de combinatie van, hè. Het is online meets offline. Mm-hmm. Ik wil online alles kunnen doen op elk moment met het meeste gebruiksgemak als ik het wil. Mm-hmm. Maar als er op een gegeven moment een probleempje is, of er is een issue, of ik wil iets out of the ordinary, dan vind ik het super aangenaam om dat inderdaad met een mens te kunnen praten. En dan komt die human factor als een enorme premium naar boven. En het is die combinatie die we volgens mij goed moeten krijgen. Maar dat is, als je dat bekijkt, op 10, 20 jaar tijd enorm veranderd. En dat zal ook nog enorm veranderen naar de toekomst toe.
Ja, dat vind ik heel mooi, dat aanhaalt. Dat heb ik zelf al gemerkt. programma's die fantastisch online werken, waar ik mega fan van ben. Een voorbeeld daarvan is Mailchimp. Ik vind dat een fantastisch gebruiksvriendelijk programma. Maar vanaf dat er iets misgaat, kun je niemand contacteren. En moet je echt je allerbeste best doen om een e-mailadres of een iets te vinden. En moet eigenlijk al een half uur zoeken via verschillende mogelijkheden om dat te doen. En ik denk dat daar inderdaad heel hard de kracht is. En dat inderdaad een afweging wordt die belangrijker is om te maken. En dat dat human aspect terugbrengt.
Ja, en ik denk een heel mooi voorbeeld zien we daarvan bij de banken bijvoorbeeld. Hè? Want als je kijkt, 20 jaar geleden hadden we nog overal bankkantoren. En online banking was toen in zijn heel rudimentaire fase. We zijn op 10 jaar later eigenlijk, hebben we gezien dat de banken systematisch het aantal kantoren beginnen af te bouwen. Hè, want ja, je komt niet meer in een kantoor. En sinds de laatste 10 jaar, toen we eigenlijk massaal smartphones zijn gaan gebruiken, dan is dit ons bankkantoor geworden. Hè. Onze mobile is onze interface naar onze financiën. Maar net zoals je zegt, hè, op het moment dat je dan wel eens een out-of-the-ordinary kwestie hebt, dan heb je ook geen zin om een bank te moeten bellen en druk 3 voor dat en druk 7 voor dat. En daar word je gewoon kieruwiet van. Dan wil je inderdaad die premium human service. En daar, denk ik, ga je ook het verschil mee kunnen maken. Ja, daar ga je absoluut ook die klant beter kunnen gaan binden en daar een relatie mee opbouwen.
Ja, en ik denk ook gewoon dat KBC daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van is, of die zet er toch enorm hard op in, heel hard te digitaliseren, maar tegelijkertijd wel heel veel of heel bereikbaar te zijn als er problemen zijn.
Ik denk dat we in België, zowel bij KBC als bij België, twee mooie voorbeelden hebben. En ja, bedrijven die ook inderdaad het digitale omarmd hebben, maar ook die menselijke kant daarin willen brengen hebben. En het zal interessant zijn hoe zij evolueren. Hè? Want ik denk ook naar de nieuwe generatie toe. Hè? Een nieuwe generatie die misschien op een andere manier gaat nadenken over financiële diensten. En ja, stel dat er nieuwe spelers komen, ja, dan gaan ze zich moeten bewijzen en daar het voordeel heel duidelijk in de verf gaan zetten. Hè?
Ja, absoluut. Nu, we zijn al een beetje over ons uur aan het gaan. Het is superboeiend, maar misschien toch nog een paar kleine vraagjes om af te sluiten. En dat is voornamelijk vooral, hoe ziet hij er nu uit, de day after tomorrow? We hebben het al een beetje gehad over agricultuur en de chicken nuggets en het ei en zo. Zijn er dingen waarvan je zegt, daar zit ik echt op te wachten dat op ons afkomt, dat sneller gaat, dat gelanceerd wordt?
Goh, ik ben sowieso een ongelooflijk optimist naar de toekomst toe. Dus ik denk wat er op ons afkomt, ik zal daar met volle teugen van genieten. Het enige nadeel is dat, ik ben nu 52, het gaat een beetje traag, vind ik. Hè? Er zijn een aantal dingen dat ik absoluut toch wel zou willen meemaken. En je begint te denken van, ik weet niet of het nog gaat lukken. Hè? Pak een heel mooi voorbeeld. Zelfrijdende auto's. Ik rijd niet graag met auto. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet leuk om te doen. En toen we 4, 5 jaar geleden de eerste keer een zelfrijdende auto zagen, dacht ik van, wauw, dat is fantastisch. Ik kan, I can't wait. Hè? Ik bedoel, ik zit in een situatie waar mijn ouders wat ouder worden en waar ik waarschijnlijk een conversatie zal hebben binnenkort om te zeggen van, het is toch misschien beter. Ja, heb de rijbewijs, maar geef die sleutels maar af. Ik hoop dat ik een generatie ben dat nooit zal moeten doen en dat ik zal mogen blijven rijden tot mijn laatste dag. En een zelfrijdende auto is daar een mooi voorbeeld van. En daar zie ik van, ik word daar ongeduldig van, hè, want de technologie is er, maar er zijn zoveel problemen en zoveel hurdles en het wordt zo lastig. En dan hoop ik van, ik hoop dat ik dat inderdaad nog mag meemaken. Dus voor mij mag het zelfs nog een beetje sneller gaan.
Oké. Dus de zelfrijdende auto's, laat die maar komen.
Absoluut, ja.
Oké, Peter, dan willen wij je nog heel graag bedanken om er hier vandaag bij te zijn op de koffie of op de thee. Hartelijk dank om tijd vrij te maken voor ons.
Superleuk om te doen en veel succes met de rest van de podcast.
Dank je wel. Tot ziens.
Salut.